Ik heb een hele stapel met vragen gekregen. Ik wil een aantal graag met u doornemen en behandelen. Is het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan de hemelse gewesten? Nee. Vraag is dan, wat dan wel? Wat is het verschil daartussen? Nu, er komen een aantal vragen vanavond die te maken hebben met verantwoordelijkheid van ons, onze ontrouw, dat wat wij niet doen, ogenschijnlijk om de plannen van God te verijdelen, en de plannen van God. In eerdere studies is verschillende keren benadrukt dat er verschil is tussen onze positie in Christus en ons leven voor Christus. In Christus bent u gezet in de hemelse gewesten. In hem bent u onberispelijk, zonder smet, zonder rimpel, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend. In Christus bent u een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan, is het nieuwe gekomen. Dus in Christus. Maar er is ook sprake van leven voor Christus. En dan gaat het om onze verantwoordelijkheid. Ik vind dat je die twee dingen naast elkaar moet laten staan. Ik heb vanavond Efeze 1 en een stukje van 2 willen benadrukken. En dan gaat het om de plannen van God. Niet onze verantwoordelijkheid, om de plannen van God. Maar als u mij vragen stelt, zo van hoe zit het met Romeinen 11 vers 22 en de ongehoorzaamheid van Jona en de ongehoorzaamheid van vele anderen, bijvoorbeeld zegt de vraagsteller mijzelf of ik, en versen als 1 Timotheus 1 of 1 Korinthe 15 of Lucas 12, weet je wel, die slaaf zal zeggen, mijn heer, dus niet doen wat God vraagt. Er is dus verschil. En ik hoop dat ik dat, dat kan niet in een korte tijd, maar iets kan ik duiden, en dat is al vaker aan de orde geweest. Ik heb het vanavond gehad over u en mijn positie in het lichaam van Christus. Dat heb u hopelijk opgepakt. Door de geest zijn we in dat lichaam gekomen. Maar in de gemeente is in de Bijbel is ook sprake van een gemeente gezien als een huis van God. En dan gaat het wel te degen om verantwoordelijkheid die wij hebben naar de Heere toe om hem te prijzen, om te dienen. Er is ook sprake van een gemeente gezien als een kudde van de goede herder. Pastoraat, zorg, voedsel, leiding, door deze wereld geleid worden. De gemeente wordt ook gezien als een bruid, toekomstperspectief, hoop, liefde, relatie. Maar de gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk. En daar was mijn vraag over, is het koninkrijk van God gelijk aan de hemelse gewesten? Nee. Als het gaat om koninkrijk, dan gaat het om discipelschap. Dan gaat het om ons leven voor de Heer Jezus. Wie we zijn voor hem. Wat wij ervan terecht bakken. Loon is in de Bijbel altijd gekoppeld aan koninkrijk, aan discipelschap. Nooit aan uw positie in Christus. U krijgt geen kroon omdat u in het lichaam van Christus bent. Daar krijgt u nooit loon voor. Er is er maar één die daar loon voor krijgt en dat is de Heer Jezus zelf. Maar u krijgt wel loon voor dat kleine stukje wat u voor hem hebt willen lopen. Daar krijgt u loon voor. Dat is discipelschap. Dat is koninkrijk. En daarom kun je dat niet over één kam scheren. Het is niet hetzelfde. Er zijn absolute verschillen. Onze verantwoordelijkheid gaat de Bijbel nooit uit de weg. En ik kan als discipel falen. Ik kan als deel uitmaken van het koninkrijk, als deel uitmaken van de strijders voor God, de strijders voor de Heer Jezus, kan ik falen. Als discipel kan ik afgaan. En het is zelfs zo dat ik als discipel van God kaal in de hemel kan komen. Ik heb een voorbeeld uit 1 Korinthe 3 heel vaak genoteerd. Als iemand die behouden wordt als door vuur heen. Zijn werken verbranden. Hout, hooi en stro heeft hij aangereikt. Dat blijft allemaal achter. Alles wat hij gedaan heeft blijft achter. Goud, zilver, kostbare stenen, dat blijft over. Maar stel dat ik alleen maar hout, hooi en stro aandraag. Dan kom ik in de hemel door vuur heen. Alles wat ik ooit gedaan heb voor de Heer Jezus blijft achter. Maar ik ben wel behouden als door vuur heen, zegt de Bijbel. Nou ja, dan ben je toch aan de andere kant. Dus heb je toch mazzel. Zo praat men dan. Nou nee, het probleem komt nog. Maar je zult schade lijden aan je ziel, zegt datzelfde stukje. In 1 Korintiërs hoofdstuk 3. En wat is dan die schade die je lijdt aan je ziel? Nou, dat is dat je niks hebt voor de Heer Jezus. Stel dat iemand van ons daar is en hij heeft een kroon, goud en zilver en kostbare stenen bij elkaar, en hij heeft een schitterende een schitterend iets bij zich. Dat is niet verbrand. Dat is gewoon overgebleven. En dan komt de Heer Jezus eraan. Ik zeg het heel plastisch. En een van ons zal dan zeggen: Heer Jezus, dit is voor u. Mijn kroon leg ik voor u neer. En ik kom ook. En ik moet zeggen: Heer Jezus, ik heb niks voor u. Ik heb niets aan uw glorie toegevoegd. Ik heb niets aan uw schittering bijgedragen. Niks. Dat is schade lijden aan je ziel. Nou, dat is onze verantwoordelijkheid. Dat wil dus nog niet zeggen dat de plannen van God dus niet doorgaan. En ik denk dat iedereen die zich dit realiseert, zich ook realiseert dat het er wel te degen toe doet hoe je leeft en hoe je gaat en voor wie je gaat. Maar dat doet niets aan van je positie in Christus. Je moet eerst je positie in Christus leren kennen. En dan je verantwoordelijkheid. Maar het merkwaardige is dat wij, de waarschijnlijke gemakshalve, draaien het om. We beginnen met onze verantwoordelijkheid. We zeggen dat we daarin falen, dat we daarin hopeloos tekort komen. En dus zeggen we: ach Heer, laat ik maar me stilhouden, want. En dan komt er een heel verhaal over over ons falen en over ons slechte gedrag. Dus er is een verschil dus tussen Koninkrijk van God. In de hemelse gewesten heb ik nu inmiddels 2 vragen beantwoord. Derde vraag. Waarom vertaalt de oude vertaling de hemelse gewesten met de hemel? Dan zou u even moeten vragen. Maar er zijn wel meer vragen over vertalingen. Want het woord nedergedaald ter helle is ook zo'n vraag. En als u de vertalers zou raadplegen. Nou, u kunt het voor een deel doen hoor, want er zijn geschriften. Dan zullen ze allemaal verklaren wat ze daarmee bedoelen. Hemelse gewesten is beter, maar ook dat is nog een moeilijk begrip. Hemel is ook een moeilijk begrip, maar hemelse gewesten is ook moeilijk. Hemel is bovendien nog de plaats waar de duivel kennelijk is, want er komt een moment dat hij uit de hemel wordt geworpen. Dat de aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagde, weggestuurd wordt. Dus dat betekent ook nog een ander begrip van hemel. Hemel en hemelse gewesten zijn geen makkelijke begrippen. Maar ik heb vanavond geprobeerd u het voorbeeld van Jozua, althans het boek Jozua, aan te reiken. Het land ligt daar, het land overvloeiend van melk en honing. Het is fantastisch, druiventrossen die je niet alleen kunt tillen. Prachtige dingen, schitterende dingen. Maar om er echt van te genieten, is er wel strijd nodig. U spreekt over het plan van God, een plan van voor de schepping. Wat dan in mij opkomt is het welbekende predestinatiebegrip. Heeft de individuele persoon zelf geen enkele invloed op dit plan? Ik heb begrepen dat Willem Ouweneel vorige keer over predestinatie heeft gesproken. Dus ik adviseer u een bandje van hem te beluisteren. Dan kom ik er makkelijker af. Maar het is niet makkelijk om daar heel kort iets over te zeggen. Maar u kunt in elk geval dat bandje kopen, bestellen. Hem kennende heeft hij daar goede dingen van gezegd. Het is een vriend van mij, dus ik ga niet een vriend afvallen. Dat doe ik niet. Maar heeft de individuele persoon zelf geen enkele invloed op dit plan? Op dit plan niet, nee. God vraagt wel een keus van je. En die keus die moeten wij maken. En daar heb je weer het verschil tussen Gods plan en onze verantwoordelijkheid. En dat plan van God, dat mogen we nooit, maar dan ook nooit vergeten. En ik weet dat je dan allerlei constructies krijgt van, nou, als het dan Gods plan is, dan zal ik dus toch wel tot bekering komen. Of ik dat nou wel of niet doe, maakt daar niks uit. Want dan doet God het op zijn manier, op zijn tijd, dan wel een keer. Nou, dit soort dingen zijn gewoon hypothetische vragen die er beslist niet toe doen, want dat klopt niet. Als u werkelijk met uw hart de Heere zou zoeken, dan zou u niet zeggen, nou maakt niet uit hoe ik leef, en als ik dan toch uitverkoren ben, dan kom ik er toch wel. Of, en dat is de andere kant, als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik mijn best doen, dan kan ik doen wat ik wil, dan kom ik er toch nooit. Nou, dat is het verloren, uitverkoren zijn om verloren te gaan, daar heeft hij het echt over gehad, en dat is namelijk niet zo. Niemand van u is uitverkoren om verloren te gaan. Hoe verklaart u Psalm 115 vers 16 in het licht van onze toekomst in de hemel? Nou, ik heb hem even snel opgezocht zo pas. 115, 16. Daar gaat het om Israël. De hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Zo van, we hebben helemaal geen toekomst in de hemel, want 115 vers 16, Psalm 115 vers 16, zegt, de aarde is gegeven aan de mensenkinderen. Als u goed geluisterd hebt, dan hebt u aan het eind bijna gehoord van mij dat u en ik een plaats hebben in het huis van de Vader om de Heer Jezus daar te vergezellen, daar te omringen, daar te eren, daar te prijzen. En dat Israël een plaats heeft hier op aarde om hem hier in Jeruzalem te prijzen, te eren, te omringen. En ze hebben een toekomst hier op aarde. Dus dat spoort helemaal met Psalm 115 vers 16. Er is dus geen tegenstellingen, het spoort ermee. Er zijn dus twee bestemmingen. En dat betekent opnieuw dat er een verschil is, zelfs een groot verschil is, tussen de zegen van de gemeente die hemels is. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En de zegen voor Israël die duidelijk te maken heeft met een stad, een land, een stuk land, een gebied hier op aarde. Dat is dus ook de verklaring van Psalm 115 vers 16. Hoe kan ik hem recht kennen in het licht van een ander gedeelte uit de Bijbel? En dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Daar staat, even kijken, ik zal het even. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadsels, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dus hoe kan ik hem recht kennen in het licht van dat andere Bijbelstukje? Nu kennen wij slechts ten dele. Nou, is dat een compliment? Kun je nu zeggen dat dat met elkaar in tegenspraak is? Nee. Opnieuw. Het wordt even lastig misschien, maar er zijn in het Nieuwe Testament wat we wel eens noemen woestijnbrieven en landbrieven. Moeilijk, hè? Woestijnbrieven hebben met onze wandel te maken, hebben met onze praktijk te maken, met de zorgen te maken, met de spanningen te maken. En er zijn ook landbrieven die hebben met onze zegeningen te maken. Nou, Efeze is zo'n landbrief. In Efeze, daar bent u al behouden. Uit genade zijn wij behouden. We zijn er al. In de Romeinenbrief zegt, de behoudenis is ons nu nader dan toen we tot geloof kwamen. Daar is de behoudenis nog toekomstig. Nou, weer een tegenstelling. Zie je wel, klopt van geen kant in de Bijbel. Nee, het is geen tegenstelling. Er zijn twee begrippen. Op weg naar, dat zijn bepaalde brieven. En de Korinthebrief hoort bij die brieven. Terwijl de Efezebrief hoort bij de brieven zo van, we zijn al gezet in die hemelse gewesten en we hebben dit al. Ik weet wel dat u nog steeds in uw eigen woningje woont, maar toch bent u niet meer in uw eigen woningje, want u bent hier vreemd, onbekend, onbemind, u bent een burger van de hemel. Dus dat is geen tegenstelling, maar dit hoort bij het type brief. En in Korinthe zegt Paulus, wij moeten die liefde laten zien. En we hebben dat nu nog maar ten dele. En dat is ook zo. Niemand van ons zal zeggen dat we dit allemaal ten volle hebben. Dat we nu het rechte zicht hebben op die plannen van God. Maar Efeze spoort u aan om uw best te doen om daar meer van te begrijpen. En ik ga u verzekeren dat dat uw stabiliteit gaat uitmaken. Niet uw praktijk, want dat wordt nooit iets stabiels. Sorry, ik heb het over mezelf. Want daar ga je altijd in falen. Er komt altijd een moment dat je jezelf teleurstelt. Of dat je het gevoel hebt, dit is niet helemaal correct of zo. Maar de stabiliteit van een gelovige, het stevig in je schoenen staan in het geloof, dat heeft te maken met de positie die je hebt in Christus. Nou, als je je van je positie bewust bent, dan ga je je praktijk gegarandeerd aanpassen. Maar als we spreken over Jezus, wordt de duivel actief, zegt u. Dat heb ik gezegd, ja. Hoe gaan we daar dan mee om? En reageren we of wapen we ons daartegen? U bent te snel. Ik snap die vraag, maar dat komt in Efeze 6 pas aan de orde. Nee, ik wil me er niet afmaken, maar daar gaat het over de wapenrusting van God. En die wapenrusting heb je nu zo nodig. En nu moet je maar eens opletten wat daar aan wapenrusting aangegeven wordt. Dat heeft te maken met het begrijpen van deze dingen. Dat begint ook met het borstharnas van de gerechtigheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De lenderen om God met de waarheid. Zo ga je ermee om. Want daar wordt die strijd genoemd. Nergens in de brieven wordt de strijd zo nadrukkelijk benoemd dan juist in deze brief, de brief van de Efeziërs, waar de hoogste zegen is. Daar is ja, het meeste geschreven over de strijd. Nou, dat heb ik vanavond al gezegd, maar dat komt ook echt uit de werf, zal ik maar zeggen. Alleen het is nu een beetje te vroeg om daarover door te gaan. Kunt u nog wat nader ingaan op het verschil tussen wedergeboorte en behoren tot het lichaam van Christus? Dat is mijn laatste vraag. Dat kan ik. Ik probeerde wel eens iets te zeggen over de verschillende categorieën, verschillende groepen van mensen die behouden zullen worden. Probeert u zich eens in te denken dat er mensen zijn geweest voor de zondvloed die uiteindelijk behouden worden. Het is niet moeilijk, hè, om een paar namen te noemen. Henoch bijvoorbeeld, was toch voor de zondvloed. Adam. Nou oké, in elk geval is een categorie. En probeert u zich eens voor te stellen dat er na de zondvloed ook nog mensen zijn die behouden zullen worden. Noach, Sem, Gam weet u dan niet zeker misschien, Javed, maar ook anderen. Er zijn echt geweest. Ik bedoel dus de tijd na de zondvloed tot aan de torenbouw van Babel. Want dat is weer zo'n periode, zo'n stukje tijd. We noemen dat wel eens een bedeling, een stukje tijd, een tijdperk. Na de torenbouw van Babel krijg je een andere bedeling, een ander tijdperk. Abraham wordt geroepen en je ziet Abraham en zijn zonen en je ziet de hele geschiedenis van Israël voor je. Zijn er die behouden zullen worden? Jazeker, Abraham. Nou ja, vul maar een aantal namen in, u hebt ze vast wel, ik ook. Maar in diezelfde periode komt er nog een categorie om het hoekje kijken en dat is de groep Jona. Sorry, alsof het zijn kerk is. Nee, ik bedoel de mensen van Nineveh die door de prediking van Jona geraakt worden en die zich bekeren. Het is toch zo? En misschien moet je de koningin van Scheba daar ook wel onder rekenen. Dat kan. In elk geval hebben we nu al mensen van voor de zondvloed, na de zondvloed, na de torenbouw van Babel, dus Israël. We hebben dus Jona, zijn prediking, dus Nineveh. We hebben al vier categorieën, vier groepen van mensen. Gemeente, daarna, toch? U en ik, 5. Grote schade die niemand tellen kan, 6. Er staat nog 1 over, want die is er altijd geweest. Mensen als Job, die nooit van God gehoord, sorry, die nooit uit de Bijbel hebben gehoord, die nooit een profetenbezoek gehad hebben, die geen stukje Bijbel hebben en toch geloofd hebben op grond van wat ze in de schepping zagen. Dat is vandaag geen excuus in Nederland, dat bedoel ik helemaal niet. Maar de brief aan de Romeinen hoofdstuk 1 maakt duidelijk dat er mensen zijn die God kunnen kennen uit de schepping, uit zijn werken. Nou, dat is categorie 7. 7 categorieën van mensen, 7 groepjes. Stel ze nu, zet ze dan allemaal op een rijtje. Stel ze hier staan op het mooie podium hier van de shelter. 7. Ze hebben allemaal leven uit God. En God heeft in alle gevallen hun zonden vergeven. En ze zullen ook nog zeggen, uiteindelijk, dat komt nadat ze begrip daarvan hebben gekregen door het offer van onze Heer Jezus. En uiteindelijk komt het daar terecht. Maar goed, die 7 categorieën. Ze hebben allemaal leven uit God. Ik durf te zeggen dat ze allemaal wederom geboren zijn. Leven hebben, waardoor ze eeuwig leven of leven hebben tot in eeuwigheid. Dus je kunt echt zeggen dat deze mensen wedergeboorte hebben gehad. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat de Heer Jezus Nicodemus verwijt dat hij uit het Oude Testament had kunnen weten wat wedergeboorte was. Bent u de leraar van Israël en weet u dit niet? En als Nicodemus Ezechiël 25 had bestudeerd grondig, dan had hij kunnen weten dat wedergeboorte een oud-testamentisch begrip is. Dat is niet een nieuw-testamentisch begrip. Leven uit God. Ik hoop dat u nog de zaak op een rijtje hebt. U ziet nu 7 groepen te staan. Ze hebben alles te danken uiteindelijk aan God zelf. Ze zijn allemaal wederom geboren. En nu heeft God 1 gezelschap, dus 1 van die 7 gezelschappen, eruit gehaald en heeft gezegd, jullie zijn mijn volk hier op aarde. Welk gezelschap? Israël. Israël wordt dan ook uitverkoren genoemd. Uitgekozen genoemd. Vanaf de grondlegging van de wereld. Let u op de taal. Vanaf de grondlegging van de wereld. En God heeft dat volk buitengewoon bevoordeeld door ze rechtvaardige wetten te geven en zijn profeten daarheen te sturen en iedere keer zijn zorg te betonen. Iedere keer. En toen heeft God nog een gezelschap, dus 7 gezelschappen stonden hier op het podium. 1 gezelschap wordt er uitgelicht en die krijgt hier op aarde een buitengewone plek, een bijzondere zegen. En er wordt nog een gezelschap uitgekozen. En dat is de gemeente, dat is het lichaam van Christus. En daarvan zegt de Heer, ik heb jullie een plaats in het huis van de Vader. Ik hoop dat ik nu verschil heb aangeduid tussen wedergeboorte en het lichaam van Christus. Het is in alle 7, getooid met het bordje wedergeboorte. Maar ze zijn niet alle zeven lichaam van Christus. Begrijp je het verschil? Ik hoop dat het verschil... Ik hoop het. Ik heb mijn best gedaan. Ik zal wel falen in mijn uitleg. Maar mensen worden falen toch. Maar toch probeert u het dus een keer over te nemen. Niet mijn woorden. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om ons. Het gaat om uw inzet en uw vreugde en uw blijdschap en uw stabiliteit. Want daarover heeft Paulus het. Want als je dit goed snapt, als je dit doorkrijgt, nou, maar dan is er niet iemand die je zomaar ondersteboven blaast. Dat kan al niet meer. Dat is de insteek. En als er iets nodig is vandaag, dan is er geestelijke stabiliteit nodig. We hebben opnieuw behoefte aan het woord van God, aan onderwijs. Vroeger zei Hosea, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Ik hoor het u allemaal zeggen. De Heere zegene u.